Dit is de Pittige Mosterd podcast, ontstaan uit de liveshow Pittige Mosterd die elk seizoen plaatsvindt in de nieuwe KHL in Amsterdam-Oost. Pittige Mosterd is een talkshow gemaakt voor en door buurtbewoners. Bijzondere buurtgenoten vertellen over hun werk en inspiratie. Mijn naam is Maureen Kamphuis en ik presenteer. Veel luisterplezier.
Pittige Mosterd.
Het geheim recept.
Heel hartelijk welkom allemaal bij Pittige Mosterd. Heel leuk dat jullie er allemaal zijn. Dit is alweer de derde editie van het derde seizoen. En nu zet ik even mijn bril op, want ik ga met volle concentratie iemand aankondigen. Namelijk onze hoofdgast, waar we heel blij mee zijn dat hij hier vanavond is. En daarvoor een kleine intro. Hij werd geboren in 1985 in Amsterdam en hield al als kind van tekenen en fantaseren en ook van horror. Nightmare on Elm Street, Friday 13th en Dear Dead Days waren zijn favoriete griezelverhalen. Hij dacht erover om kinderboekenillustrator te worden, maar toen hij eenmaal kennis maakte met mode op de Gerrit Rietveld Academie, besloot hij toch die kant op te gaan. Zijn eigen kinderangsten kwamen goed van pas. Hij verwerkte al deze inspiratie in zijn kleding en ontwikkelde zich tot een productief ontwerper die onder andere bekend is bij Lady Gaga, Kylie Minogue en Rihanna. Onder zijn eigen naam houdt hij shows in LA waarbij hij suikerzoete collecties presenteert die ook iets onheilspellends hebben. Van LA tot Uitgeest, overal is hij aan het werk, maar vanavond is hij hier en horen we meer over zijn geheime recept, zijn pittige mosterd. Mag ik een hartelijk applaus voor Jimmy Paul. Ja, de eerste vraag is eigenlijk, hoe is het begonnen? Waar is het zaadje geplant?
Nou, wij keken vroeger Days of Our Lives.
Ja.
En dat kwam na Oprah of voor Oprah op RTL 4. En Days of Our Lives was zo'n Amerikaanse soapserie. En die was zeg maar over de top. Dus je had As the World Turns, die was iets, een soort van iets serieuzer. En Days of Our Lives was, ja, die was, dat was echt soap. En daar was een heel verhaallijntje van Marlena. En die was bezeten door de duivel.
Ja.
En ja, dat vond ik zo te gek. En dat speelde ik dan met mijn zusje na. Marlena, en zij, volgens mij was zij Marlena en ik was dan
de
priester. Nee, de priester die haar ging, ja, zo'n exorcisme haar ging doen.
Oh ja, dat het uit haar kwam.
Ja.
Oh,
ja.
Mooi. En dat deed ze natuurlijk ook.
Ja, en dat vonden we super leuk om na te spelen. En dat deden we dan. Of we deden het zelf of we deden met de Barbies.
Ja, ja. Nee, ja. Herkenbaar. Maar we kunnen er ook even naar kijken. Niet per se naar Days of Our Lives, want die hebben we niet. Maar ik heb wel een aantal andere dingen. Dus dit was bijvoorbeeld een boek wat je ook noemde. Daar was je ook dol op.
Ja.
Dear Dead Days.
Ja, klopt. Ja.
Kent iemand dit boek? Het deed mij denken aan de Addams Family.
Het is ook van Charles Addams, die Addams Family ook heeft bedacht. En dit is een boek wat bestaat uit oude foto's van, weet ik veel, mensen met één arm en zo, dat soort dingen.
Ja.
En toen had ik hem gekocht. En nog steeds haal ik heel erg veel inspiratie uit het boek. En dus dat boek staat vol met foto's van Siamese tweelingen en oude martelwerktuigen en zo. En het zijn gewoon alleen maar plaatjes na plaatjes na plaatjes.
Heerlijk,
ja, echt
smullen.
Ja.
Echt een gezellig familieverhaal.
Ja, het is echt heel leuk.
Leuk.
Ja.
Gaan we ook even kijken naar een scène. Dit is wel meteen gruwelen, maar daar gaan we gewoon in. We gaan er gewoon in.
Ja,
hè?
Ja.
Oké, daar gaan we. Ik heb dit uitgezocht waar dit stond, omdat jij zei dat dit kinderrijmpje, dat heeft je heel erg geraakt.
Ja.
Dit was het begin, toch?
Ja, klopt. Dit was, ik denk dat ik 7 was en toen was Nightmare on Elm Street was op televisie. En ik smeekte mijn moeder, oh, mag ik alsjeblieft Nightmare on Elm Street, please. En toen zei ze, nou oké, is goed, maar dan wil ik er ook niks over horen. Oké, is goed. Dus, en ik denk dat mijn moeder dacht, oké, dan is hij er wel, dan is hij stil en dan gaat ze toch niet afkijken. En die film, de eerste film, begon met dat rijmpje. En ik was zo bang meteen dat ik het ook niet verder heb afgekeken.
Ja.
Maar ik vond dat zo'n lekker gevoel, die angst. Ik vond het zo fijn. Je kan het vergelijken met iemand die bungee jumpt of parachute springen doet of weet ik veel wat. Dat gevoel, dat heb ik met horrorfilms. En toen was ik echt bang, nu ben ik niet meer bang. Nu vind ik het vooral, ik vind het nog steeds wel eng of zo. Maar ik weet nu dat het niet echt is. Ik kijk namelijk heel erg veel horrorfilms en van hele slechte tot hele goede, van hele oude tot hele nieuwe. En in elke horrorfilm zit wel iets waar ik heel veel inspiratie uit haal. Of het nou bijvoorbeeld de kostuums zijn, of het verhaal, of hoe de film is opgezet. En dat idee, horror kan zo grotesk zijn en zo in your face zijn. En dat is ook wat ik met mijn mode wil. Alles wat ik maak is zo over de top, kleurrijk of in your face. En het is een hele andere manier van over de top zijn, zoals een horrorfilm. Ja. Maar het heeft heel erg veel lagen, alles wat ik doe. Mijn werk ziet er over het algemeen een soort van plat uit, qua, weet je, alsof het niet echt diepgang heeft. Daar ben ik me heel erg bewust van. Maar ik neem mijn werk heel erg serieus. En elke collectie, alles wat ik maak, heeft meerdere lagen en bestaat uit meer dan één concept of zo. En heel veel lagen zijn allemaal gerelateerd aan horror eigenlijk. Films die refereren ook heel vaak aan de geschiedenis van horrorfilms. Dus in heel veel horrorfilms zitten referenties naar oude horrorfilms. En dat is ook wat ik in mijn mode doe. Ik refereer naar heel veel oude modestijlen en vergroot het keer 100. En bijvoorbeeld deze jas, dat is dan een samenwerking met Bratz die ik heb gedaan. Dus, en dat is een exacte kopie van een van de jassen die poppen draagt.
Ja.
En het heeft te maken met Pride en zo. En ik moest toen denken aan de jaren 70, wanneer Pride was ontstaan. En toen moest ik denken aan die oude Shaft-films, die Blaxploitation-achtige films. Met gangsters en zo in Amerika. En van die hele grote pimp-achtige jassen.
Oh ja.
En dat is dus één laag daarvan. Ja, het masker is, vind ik, fantastisch en iconisch. En het is heel erg in popcultuur een soort van icoon geworden. Maar het is meer het hele gegeven van hoe de film is opgebouwd, Scream.
Mm-hmm.
Want toen Scream in de bioscoop kwam in de jaren 90, hun grootste actrice die meedeed aan deze film was Drew Barrymore. Mm-hmm. En die werd overal, zij was het grootst op de poster. Zij stond in de trailer. Dus iedereen dacht, oh, het is haar film. En zij werd in de allereerste scène vermoord. En dat is hetzelfde als wat ook Hitchcock deed met Psycho. Psycho, Hitchcock, hun grootste ster toen de tijd was Vivien Leigh, volgens mij. En die werd ook overal aangekondigd als dit is haar film en zij is de hoofdrol, bla bla bla. En zij werd ook meteen in de eerste scène vermoord in de douche. En dat hele idee van mensen op het verkeerde been zetten. Dus je zegt, zij is de ster en het gaat om haar en haar meteen laten vermoorden in de eerste scène. Dat is ook wat ik met mijn werk wil doen. Ik wil mensen op het verkeerde been zetten. Ik refereer naar dingen waar mensen niet aan denken. De samenwerkingen die ik doe zijn, als ik moodboards maak, dan heb ik altijd, ik probeer altijd mensen op het verkeerde been te zetten. In concept, of in vorm, of in materiaal.
Dus het gaat eigenlijk niet zozeer om dat je het heel tof vindt dat dit dan een vrouw is die vermoord wordt in haar eigen huis.
Nee, het is niet dat ik dat heel leuk vind.
Nee.
Wat je dus al bij de introductie zei, was dat ik ging naar de Rietveld Academie en ik wilde eigenlijk dus kinderboekenillustrator worden. En toen zag ik in mijn eerste jaar een YouTube-filmpje van Alexander McQueen. En dat was een show in de Parijse underground met allemaal wolven en zo. En waar vroeger gevangenen in Parijs werden neergezet. En ik was daar zo door geraakt en ik vond het zo te gek en ik vond het zo tof. En toen dacht ik, ja, oké, dat kan ik ook en beter. En toen dacht ik ga mode doen, ja. Dus...
Ja, even samenvatten. Je zag Alexander McQueen. Ja. En toen dacht je, ja, maar ik kan dit beter.
Ja.
Dat is wel...
Ja, klopt. Ik weet niet of ik... Waarschijnlijk kan ik het niet beter, maar... Ik heb best wel veel zelfvertrouwen, dus...
Ja, ja. Ja. En dat zelfvertrouwen, waar komt dat eigenlijk vandaan?
Ja, dat... Ja, geen idee. Dat heb ik altijd gehad.
Ja.
Het is niet altijd... gepast dat ik die zelfvertrouwen heb. Ik heb heel vaak...
Was je als kind al heel druk met dat je iets wilde worden? Of?
Vroeger wilde ik acteur worden. En toen ben ik ook naar de theaterschool gegaan. Maar ik was nog heel erg jong. Ik was 17 toen ik van de middelbare school afging. En toen zei mijn lerares van de middelbare school... misschien moet je naar de Rietveld gaan, want je kan heel leuk tekenen. Dus probeer dat anders. En ik kende de Rietveld Academie niet. En ik was helemaal niet bezig met illustrator worden of zo. Of ik tekende wel. Maar toen dacht ik, ik wil wel iets doen. Dus toen heb ik maar me aangemeld voor de Rietveld. En er was een heel proces wat ik dan moest doen. Van, je moet dit doen, je moet dat inleveren. Ja. En ik dacht, oké, is goed, ik doe het wel. En toen ben ik aangenomen. En toen dacht ik, ik ben dus kennelijk wel goed. Dus toen,
Toen ben je maar begonnen.
Ja, toen ben ik maar begonnen op de Rietveld Academie.
In die academie, hè, want... Was je dan iemand die heel erg zijn eigen gang ging? Of hadden de docenten daar ook iets mee met hoe je werkte? Was dat meteen al een soort given? Of moest je dat ook helemaal...
Volgens mij ik was helemaal geen goede leerling.
Oké. Okay.
Sowieso de eerste 2 jaar was ik heel erg aan het zoeken van... maar wat wil de Rietveld nou precies? Want ze wilden dat ik... Ik wilde toen al dingen te mooi maken en te kleurrijk en zo. En dat probeerden ze er echt uit te slaan van... Nee, dit is te mooi en het moet veel ruwer. Je moet veel meer in je gevoel zitten. Oh.
Ja.
Echt verschrikkelijk. En op een gegeven moment was ik zo gefrustreerd daarover. Maar toen had ik een invaldocent van tekenen. En die zei toen tegen mij van... volgens mij vind je het helemaal niet leuk wat je nu aan het doen bent. Toen zei ik, klopt, maar dit is wat ze willen. Ja. En toen zei hij, wat wil je dan eigenlijk wel? Toen zei ik, weet ik veel, gewoon Barbies schilderen of zo. Toen zei hij, waarom doe je dat dan niet? Maar maak dan de grootste Barbie, de mooiste Barbie... de meest kleurrijke Barbie ooit.
Ja.
En toen dacht ik, hé, dat is eigenlijk wat ik wil. Ik wil gewoon dingen maken en creëren die ik echt leuk vind... maar dan echt keer 100. En dan moet het wel goed zijn.
Ja.
En toen ging het goed. Want toen deed ik dat.
Oké. Okay. Ja.
Voor mij heeft de Rietveld Academie best wel veel gedaan. Omdat ik werd heel erg gepusht om conceptueler te denken. En ik denk ook dat de Rietveld Academie niet voor iedereen is. Want je wordt heel erg vrijgelaten. Je wordt echt in het diepe gegooid met... maak een perzik, maar hoe die smaakt en niet hoe die eruit ziet. En dat was mijn eerste opdracht. En... heel veel mensen die raakten daardoor meteen in paniek.
Ja.
Wat ik snap. Maar voor mij was er iets wat heel erg goed. Ik heb daar heel erg van geleerd.
Ja, want jij was al heel zelfverzekerd.
Ik wist, dit kan ik zo doen. Ja. Dit geen probleem. Ja.
Okay.
Ik had gewoon het geluk dat ik meteen na mijn afstuderen aan het werk kon als ontwerper. En waar ik echt heel erg blij om ben.
Ja.
Dus ik ben niet na mijn afstuderen in een soort van zwart gat gevallen of zo.
Nee, precies. Dat bedoelde ik ook.
Ja. Ik ben eigenlijk vooral heel erg veel bezig met borduren. En ik maak alles zelf. Ik kan best goed naaien. Ik vind het ook heel fijn om jassen te maken en zo. En daar zit heel erg veel handwerk in. En ik vind het ook belangrijk dat als modeontwerper dat je... Misschien hoef je nooit meer een naaimachine aan te raken... maar dat je in ieder geval wel weet hoe je een jas in elkaar moet zetten.
Ja, hoe het zit, structuur en de patronen en zo.
Ja.
Maar heb je ook het gevoel van... ik ben een ambachtsman? Of heb je meer het gevoel van... ik ben een... je zou kunnen zeggen een soort creator van werelden? Of
dan eerder dat laatste.
Ja.
Want ik doe dan veel samenwerkingen met andere merken, zoals Hello Kitty, Sesamstraat, Disney en zo. En dan ben ik meer, dan bedenk ik meer concepten en collecties en die tekening dan en die worden dan geproduceerd.
De avonturen van Hello Kitty en haar vriendjes.
Ik wilde altijd al heel graag met Hello Kitty samenwerken. Dat was echt een droom voor mij. omdat ik ook heel veel inspiratie haal uit Japan. En Hello Kitty was voor mij echt de ultieme popcultuur-icoon waar ik heel graag mee wilde samenwerken. En hiervoor had ik een samenwerking gedaan met Sesamstraat. Ja. En de mensen van Sanrio, Sanrio is het bedrijf wat Hello Kitty heeft bedacht, die waren bij de show van Sesamstraat. En die dachten, oh, dit willen wij ook.
Ja.
En ik was helemaal, oh my god, Hello Kitty wil met mij samenwerken. Ja. Dus ik heb, en aan het einde van deze show op de London Fashion Week kwam ook echt een Hello Kitty, was een hele grote Hello Kitty. Die kwam ook het podium op de runway opgelopen. En daar had ik ook echt een jas voor gemaakt en zo. Dus dat was echt een soort van droom voor mij. Van, ja. Nou, dat is echt gek. In Japan is er een groep mensen die een soort van stijl hebben wat heel erg gaat over schattigheid, maar ook over pijn en over depressiviteit. Ja. Die pleister was onderdeel van die show en onderdeel van het concept van de hele collectie. En het ging over, het haalde heel veel inspiratie uit Japan en uit Japanse subculturen. En een van hun dingen wat ze dan heel vaak doen, zijn dan van die pleisters hier opdoen. En voor mij was dat van, oh, dan doe ik die modellen met die pleister, want het gaat, ja, ik weet niet. Ja. Het gaat meer over de relatie tussen pijn en de schoonheid van pijn. En de schoonheid van depressiviteit. Ja, die ja, gelaagdheid tussen die twee totaal verschillende beelden, die komen overal terug in Japan. En ook in Hello Kitty. Want bijvoorbeeld Hello Kitty heeft geen mond. En dat is omdat Hello Kitty niet gelooft in goed doen, goed praten, maar in daden. In daden in plaats van praten of zo. Ja. Ja, precies. En dat vind ik ook een heel mooi gegeven. En dat is ook weer, ja. Terwijl het toch ook weer een soort van luguber is om een katje te zien zonder mond. En ja, ik weet niet. I wanna see the rainbow high in the sky. I wanna see you and me on a bird flying away. And then I hope to see your smile. Ik denk 8 jaar geleden of 10 jaar geleden of zo droeg Rihanna, een popster, mijn jas. En tijdens de Paris Fashion Week. En daardoor is een beetje zo de is het een beetje gaan lopen dat andere stylisten van andere bekende sterren me gingen benaderen via Instagram om kleding te lenen. Dus daardoor heb ik dingen gedaan voor Katy Perry, Lady Gaga, Kylie Minogue.
En heb je dan ook echt contact met zo iemand? Of alleen
nee,
met stylisten?
Met stylisten.
Ja.
En ik krijg gewoon een lijst met, oh, dit zijn de maten. En dan maak ik het.
Ja.
En dan moet het ook altijd meteen binnen 2 dagen. En ja, het moest gisteren al in New York zijn. En dan zit ik tot 2 uur 's nachts te werken. En,
ja.
Maar ja, dat is wel echt heel erg leuk. Het is nooit mijn bedoeling geweest om een celebrity designer te worden. Maar en nu zit ik iets meer in de wereld. Dus het is nu niet meer zo ver weg. Ja, nu komen ze naar mij toe. Dus dat is echt te gek. En daar ben ik echt heel erg blij om. Het is nu belangrijk dat het merk Jimmy Paul aan zich gewoon op zichzelf groter wordt en bekender wordt. En ook meer dus de luxe richting op gaat. En die samenwerkingen doen we vooral voor extra aandacht, geld verdienen, dat soort dingen.
Wat mij fascineert is dat je zei, ik vind het superleuk, maar ik vind het ook superkut.
Ja.
Is dat nog steeds zo?
Ja.
Ja. En hoe kun je dan toch doorgaan? Wat houdt het dan?
Is het nou, ik kan nu niet meer terug.
Nee.
Dit is gewoon mijn werk. En ik zie het ook gewoon, dit is gewoon het werk wat ik doe.
Ja.
En
ja, zo zie je het ook echt, hè?
Ja, ik zie het gewoon echt als werk. Ik werk van 9 tot 5, maandag tot en met vrijdag. En heel soms werk ik wel eens in die... Working 9 to 5, what a way to make a living, barely gets it by, it's all taken and no giving. De collectie die ik daar liet zien was de collectie die ik in de afgelopen 2 jaar tijdens de coronaperiode had gemaakt.
Ja.
In de studio hiernaast.
Hoe heette deze collectie? Want het andere was Sesame Street.
Ja.
En dit is?
Esmeralda. Zeg maar, deze hele collectie heb ik dan gemaakt tijdens de coronaperiode.
Ja.
Dat er niks was, zeg maar. En toen dacht ik, oké, ik moet iets doen. Dus ben ik maar gewoon kleding gaan maken. Gemaakt van oude kleding van mijzelf. Of oude kinderkleding van mijzelf. Dus alles is gemaakt van wat ik nog had.
Ja.
En dat deed mij heel erg denken aan de dingen die ik dan vroeger met mijn zusje ook weer speelde. Favoriete karakters van ons waren een heks spelen, een waarzegster of een prinses. En ons idool was Esmeralda van de Klokkenluider van Notre Dame.
Ja.
Ik wilde heel graag Esmeralda zijn, maar zij wilde ook Esmeralda zijn. Ja. Dus het was altijd ruzie wie Esmeralda was. En het deed me dus heel erg denken aan de verkleedpartijen die ik met mijn zusje speelde.
Ja, en dat waren dan de vrolijke verkleedpartijen.
Ja, precies. En gewoon kleren aandoen en dan wel moord en zo, moord en doodslag spelen.
Dus de kindertijd is best wel vaak... dat komt veel terug, de kindertijd.
Ja.
Dat is een rijke bron. Want de kindertijd was hier, hè, in Amsterdam-Oost.
Ja, in Amsterdam-Oost.
In de Transvaalbuurt.
Transvaalbuurt, daar ben ik opgegroeid.
Ja.
En toen de Indische buurt.
Ja, en daar was eigenlijk een soort bron van... Nou ja, horror.
Ja, Transvaalbuurt was geen leuke buurt.
Nee, weet je, vroeger. Criminele buurt. Ja. Nee, echt hoor, toen was het een criminele buurt. En daar op een manier is dat heel goed omgezet.
Ik denk het, ja.
Dat is wel leuk.
Ja.
Hallo?
It's happening. 3 attacks so far. Do you have a gun?
I'm Sydney Prescott, of course I have a gun.
Op tafel zien jullie allemaal een masker liggen. En de uitdaging is om... Maar zeg jij maar.
Het lijkt mij leuk om zeg maar jullie versie van een seriemoordenaar of horror icoon te zien. Alleen dan in Jimmy Paul-stijl.
Oké, dus alle inspiratie uit de horrorfilms gooi je eruit, maar wel in Jimmy Paul-stijl. Dus, en dan gaan we zo meteen even kijken. Mag je het even opzetten? De vraag is nu, ik zie dat er echt heel veel mooie dingen worden gemaakt. De vraag is nu of jullie hem allemaal even op willen zetten. Tegelijk. Dan maakt Rob, onze fotograaf, maakt foto's. Oh my gosh, it's happening. Ja, dit is wel...
Oh, die is mij.
Oh, kijk toch eens. Prachtig. Kijk toch eens. Oh. Echt doodeng ook eigenlijk. Nou, jouw ontwerpersoog. Hier wordt heel erg met druppels gewerkt.
Precies, ja. Nou, ik vind het kleurgebruik heel mooi. En die is heel mooi ook.
Ja,
met die smiley.
Ja.
Heel mooi. En ik vind die ook heel mooi. Met
die
met
die, ja,
met
die
al die
steeksels.
En zelfs, zeg maar, die waar Jimmy Paul bovenop staat. Die is ook, die vind ik ook heel mooi gewoon in zijn simplicity.
Ja.
Dat is allemaal heel mooi. En ik vind die ook heel leuk, die ingeduikte. Heel erg conceptueel.
Ja, zeker. Die heeft met een vorm gewerkt.
Ja. Heel mooi.
Nou, nu is het aan jullie. Wie heeft er vragen?
Waar laat jij jouw collectie?
Ik zou het ook niet weten. Heel veel staat dus in Los Angeles bij mijn PR-bureau daar. Dus dat heb ik niet hier. En heel veel andere collecties die staan bij mijn moeder in de box, bij mijn tante in de opberg. Ik ben ook heel veel dingen kwijtgeraakt. Ik weet niet. Ik wou dat ik een soort van opslagruimte had. Of ik wou, het allerliefst had ik gewild dat bijvoorbeeld Kunsthal Rotterdam die dingen zou kopen. En dat het daar dan in het... precies. Maar ja, dat gebeurde niet. Dus er wordt ook vaak tegen me gezegd dat ik iets zorgvuldiger met mijn kleding moet omgaan. Want ik stouw het gewoon in, weet je, van die hele grote waszakken doe ik het dan in. En dan zeggen ze, nee, dat moet je niet doen. Je moet er beter mee omgaan. En ze willen ook dat ik iets meer de ontwerper speel van, het moet ingepakt worden. Pff, het moet gewoon vervoerd worden. Dus ja, dan moet dat zo. En ik bedoel, die veren kunnen echt wel tegen een stootje. En überhaupt alles wat ik maak is heel goed gemaakt. Dus het kan gewoon in het tas gestouwd worden en het komt er perfect uit.
Ja, oké, mooi. Nou, Jimmy, volgens mij zijn er nog heel veel gesprekken te voeren, voel ik zo, uit deze zaal. Maar ik zou zeggen, laten we dat gewoon aan de bar doen. Ik wil jou heel erg bedanken voor deze geweldige avond. Ik vond het super inspirerend. Ik ben heel blij dat je gekomen bent. Ik denk dat ik namens iedereen spreek dat als we zeggen van, nou, we hebben echt een verrassing, een verrassende avond gehad over jouw pittige mosterd, jouw horror, die overal onder blijkt te liggen. Ik had echt geen idee. Heel erg dankjewel dat je hier wilde zijn. En een hartelijk applaus graag van iedereen.
Dankjewel. Thanks.
Kende jij Jimmy Palo?
Ik heb hem één keer de hand geschud, maar ik ken hem verder nog helemaal niet. Dus ik wist ook niks van deze horror. Ik heb net mijn ogen dicht gedaan en mijn oren dicht gedaan. Nee, maar ik vind het wel heel leuk om te zien dat zijn collectie zo kleurrijk en vrolijk is.
Ja, ik vind het een leuke jongen en ik vind het ook leuk wat hij maakt. Heel kleurrijk en het spreekt me erg aan. Ja.
Is dat draagbaar?
Ja hoor, ik zie het wel. Kijk, niet alles wat hij heeft. Maar een aantal dingen zou ik wel leuk vinden. Daar hou ik wel van. En ook de zachtheid van de jas bijvoorbeeld. Ik heb hem niet aangeraakt. Maar ik denk werkelijk dat het heerlijk is om erin te zitten.
Ja, wat gebeurt er in dat hoofd inderdaad? Interessant.
Ik kijk zelf alle horror die ik maar kan vinden. Ik ben nu wat ouder, maar vroeger was ik heel erg gothic. Dus... leuk dat er zo'n groep mensen gewoon lekker allemaal gewoon bij elkaar zit. Van oud naar jong zie ik.
Ben je wat wijzer geworden van mode?
Ja, eigenlijk wel. Ik wist al wel wat van mode, maar ik wist niet dat, dat iets wat zo duister en onheilspellend is, dat het zo belangrijk kan zijn om tot iets anders te komen. Dat had ik niet bedacht.
Je luisterde naar de Pittige Mosterd podcast. Pittige Mosterd wordt georganiseerd door een team van meerdere mensen. Ons team bestaat uit Jan en Gerard Krabbe van de Nieuwe KHL, Joyce Feijen, Maarten Eilander, Tamara Dekker, Mario van der Velde, Johan Bak en ikzelf. De podcast werd gemaakt door Leon Paquet. Wil je er ook een keer bij zijn? Meld je dan aan via info@denieuwekhl.nl. Betaal wat je wilt. Hopelijk tot snel. Dankjewel voor het luisteren. Hello.